Amen. Maar dus het verhaal speelt zich af in het Oude Testament. Ja, als je naar een evangelische Pinkstergemeente komt, dan zul je zien dat we vele verhalen gebruiken uit het Oud en het Nieuw. En we proberen daar een principe uit te zoeken. We proberen daar een boodschap uit te krijgen dat toepasbaar is voor ons als Nieuw-Testamentische christenen. Amen. God is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Nu, er is wel een heel groot verschil op het moment dat Jezus is gestorven aan het kruis toen hij zei, het is volbracht. Ja, er is op dat moment wanneer hij zei, het is volbracht, hè, ik gebruik een technische term, het is betaald. Zijn bloed betaalt onze schuld. Onze schuld ten opzichte van God, onze schuld ten opzichte van onze medemens. Want niemand van ons is goed. Amen. Niemand van ons op zijn beste dag is nog maar goed genoeg om in de heiligheid te komen van een perfecte heilige God. Niet waar? Daarvoor moest Jezus komen. Dank de Heer voor Jezus. Amen. Dank de Heer dat God zelf kwam als mens om het mens zijn op te nemen, om door het leven te gaan als mens. Amen. En te sterven aan het kruis en de prijs te betalen voor zonde. Nu, waarom moest dat allemaal? Dat is een heel grote bijbelstudie. En trouwens, als je erin geïnteresseerd bent, kom op woensdag. We hebben het woensdag uitgelegd. Broeder Emmanuel heeft het mooi uitgelegd. We hebben het toen gehad over de offers in het Oude Testament. Over de beesten die dat ze moesten brengen. En al de verschillende offers. En dan denk je van, amai, wat was dat allemaal? En je had een dankoffer, je had een verzoeningsoffer. Zeg het nog eens, we hadden nog allemaal. Je hebt het allemaal uitgelegd. En wat? Een schuldoffer, als je schuld had. Een dankoffer, als je wou danken. Als je rein wou, als je in contact kwam met een dode, moest je een reinigingsoffer. Het was één groot wet met 613 bepalingen. En als je die allemaal deed en allemaal in ere houdt, dan was je heilig en kon je in de aanwezigheid van God komen. Maar het probleem was, zuster Kamadji, niemand kon dat halen. Zelfs ook al had je iets gedaan waarvan je niet wist dat je verkeerd had gedaan. Wanneer dat je het opeens wist dat je het verkeerd had gedaan, moest je een offer komen brengen. En het werd zo streng, want God is een heilige God. En al die beesten, al dat bloed dat moest gegeven worden voor die zonde te bedekken, dat moet daar. Al goed dat Gaia niet leefde in die tijd, al goed dat de veganisten niet leefden in die tijd, want ze hadden allemaal een hartaanval gekregen als ze zagen hoeveel beesten dat daar de keel werd overgesneden om hun schulden, amen, te kopen. En dan konden ze terug in aanwezigheid van die heilige God komen. Maar natuurlijk, na 1000 jaar van beesten slachten, God had al lang een plan voorbereid. Hij zei op een dag, ik ga komen. En het zaad van de vrouw, de eerste profetie in Genesis hoofdstuk 2, het zaad van de vrouw, amen, zal het hoofd van het serpent, de slang verbrijzelen. Jezus kwam, amen. Hij is het perfecte offer. Amen. Hij is het onschuldige, perfecte lam van God. Amen. Dat is niet mijn boodschap niet. Ik wil dat maar meegeven, omdat we in het Oude Testament even gaan bekijken hoe dat de mensen daar reageerden op hoe God, wat God aan het doen was. Dus we lezen enige tijd later. Rukten de Moabieten en de Ammonieten, gesteund door een aantal Meunieten, tegen Josafat op. Dus al die Ieten, volken, dat zijn gewoon vijanden. Ja, je moet dat niet onthouden. Josafat was koning van Juda. Ja? Hij was de gezalfde koning van Juda. Gezalfd wil zeggen dat God hem heeft aangesteld op de troon. En Israël, op dat moment zat het in twee gesplitst. Ja, je had het noordelijke deel, Israël, en je had het zuidelijke deel, Juda. Ze hadden twee koningen, omdat er Ambras was, zoveel jaren geleden, onder Salomon, zijn nakomeling, was Ambras. Ja. Maar dus, Josafat was een goeie, tussen aanhalingstekens. Ja. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. We hebben dat vorige week ook gezien. Maar, er kwam opeens een oorlog. Er stonden aan zijn grensgebied, stonden daar verschillende stammen, verschillende vijanden. En boodschappers kwamen ten melden van de overkant van de Dode Zee, rukt een groot leger uit Edom. Edom was trouwens de aartsvijand van Israël. Ja, de aartsvijand. Tegen u op, ze zijn al in Gassesson Tamar. Dit is een andere naam voor Engedi. En toen sloeg Josafat de schrik om het hart. Amen. Tot daar, tot hier. Kunnen we even bidden? In Jezus' naam, Vader, ik dank u, alles wat we doen is in uw naam, alles wat we doen, Vader, wil we doen met uw goedkeuring. Vader, ik bid Jezus dat vandaag uw woord mogen gezalfd doorgaan. Laat het in de harten van de mensen komen en iets bewerken dat bewerkt moet worden. Volgens uw wil. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Koning Josafat was opgegroeid met zijn papa als koning. Koning Asa. Ik geef een korte samenvatting van vorige week. Koning Josafat was dus een jonge kerel toen dat hij op de troon kwam. En voor een paar jaar regeerde hij samen met zijn vader Asa. En zijn vader was een goeie koning. Hij voerde goede hervormingen door in het land. Hij probeerde het volk naar de Heer te brengen. Hij probeerde de wetten van de Heer aan het volk bekend te maken. Ja. Josafat nam over en hij deed dat ook in het begin. Tot zijn papa stierf. Ja, zijn vader was dood. En nu ging hij opeens een verbintenis aan met de slechte koning van Israël, Achab. Ja, we hebben dat vorige week gezien. Dat was niet volgens de wil van de Heer. Amen. Want Achab was iemand die idolen verafgoodde. Hij verafgoodde valse beeldjes. Hij verafgoodde de Baals, zo noemde die, en de Ashoret. Ze baden daarvoor, hè, zo, je kent dat wel, hè, hoe de heidenen bidden zo en hunzelf pijnigen in de hoop dat ze regen krijgen uit de hemel. Maar God zegt, doe niet zoals de volken rondom jou heen. Maak geen beelden van mij. Hij zegt dat heel duidelijk in zijn 10 geboden. Je kan ze opzoeken in Exodus hoofdstuk 20. Het tweede gebod zegt heel duidelijk dat God zegt tegen zijn volk, maak geen beelden van mij, geen afbeeldingen. Buig u niet voor hun, hè? Want ik, de Heere God, ben een jaloerse God. Dat is wat God zegt. Ik deel mijn glorie met geen ander. En dus, Josafat, een goede koning, die deed dat niet. Maar hij maakte wel een verbintenis met een koning die dat wel deed. Ja, en God heeft hem daarvoor gestraft. Want je denkt van, zeg, waarom is God zo streng? Wel, je moet weten, Josafat, ja, zijn vertrouwen lag blijkbaar niet helemaal in God. Hij dacht, ik moet de verbintenis aanmaken, want stel dat ik ooit word aangevallen door een ander land, gaat God mij wel kunnen verdedigen? Ons leger is maar, hè, dat is een klein legertje. Ik kan maar beter met Achab in zee gaan. Misschien kan ik Egypte er ook nog bij pakken en Assyrië. En dan ben ik zeker beschermd. Maar dat is niet de wil van God. Wanneer wij broeders en zusters, amen. En we kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, nietwaar? Ga niet naar de wereld. Maak geen allianties, amen, met valse goden. Amen. Zoek je hulp bij de Heere God. Vertrouw op Hem. Als je Christus hebt ontvangen in je hart en je bent opnieuw geboren, dan heb je beloftes gekregen in het woord. Die zeggen, ik verlaat je niet, ik val je niet af. Amen. Ik zal bij je zijn tot het einde der tijden. Vertrouw en leun op mij. Compromitteer niet met de valse goden van de wereld. Amen. Want die zijn misschien aanlokkelijk in het begin. Hebben we dat vorige week gezien. Maar als hij kan, de duivel steekt je een mes in de rug. Hij zal je allerlei dingen beloven. En in het begin lijkt het allemaal appetijtelijk. Hè? Zonde is altijd in het begin appetijtelijk. Maar op de lange duur, het creëert dood. En dus Josafat heeft zijn les geleerd. Hij kwam uit de vorige strijd. In het Engels zeggen ze through the skin of his teeth. Hè? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Juist, hij kwam uit de strijd nog maar juist levend. God had hem gered. Dus hij heeft nu zijn les geleerd. Hopen. Ja. En we lezen in 2 Kronieken 19 vers 8. Dat na die les dat hij geleerd had. Josafat. Dat hij veranderingen begint te doen in zijn koninkrijk. In Jeruzalem stelde Josafat een aantal levieten, priesters en familiehoofden op van Israël. Om de rechtsorde van de Heer te handhaven en recht te spreken over de inwoners van de stad. Hun droeg hij op, handel in ontzag voor de Heer. Wees betrouwbaar en toegewijd. Dus Josafat had zijn les geleerd. Achab was dood. God had duidelijk gemaakt, ga niet in zee met onheilige heidense verafgoders. Ga er niet mee in zee. Josafat had zijn les geleerd. Hij zegt, mannen, hoe moeten we dat hier anders doen? Ja? Ons land, God is Heer over het land. Hij is de Heerster. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van jong tot oud, dat ze allemaal de wetten, dat ze allemaal een relatie gaan opbouwen met God. Want Hij is onze enigste beschermer. En er kwam een opwekking. Er kwam een opwekking van over heel het land. Kwamen ze tezamen. Van over heel het land begonnen ze de Heer te aanbidden. Prijs de Heer. Amen. Maar God ging hun geloof verder testen. God ging testen of Josafat wel echt meende wat hij aan het doen was en wat hij zei. Zie, het is één ding wanneer je tot de Heer wendt, wanneer dat er geen andere oplossing meer is. En prijs de Heer voor mensen. Ikzelf ben ooit tot de Heer gekomen omdat ik geen andere uitweg meer zag. Ja? Ik zag, dit is het einde van de rit. Mensen kunnen mij niet helpen. Als daar een God is. Ik weet nog heel goed mijn gebed in 2001. Het was ergens op een kot. Ik studeerde nog een extra jaar kinesietherapie aan de Vrije Universiteit in Brussel. En ik zat daar op mijn kot op mijn knieën. En ik weet nog heel goed de stem van mijn tante die ooit had gezegd van Bart, als je niet meer weet wat te doen, bid tot Jezus. En ik dacht, die Amerikanen, hè, maar nu Jezus altijd, die zijn een beetje koekoe. Hè, zo zouden we ook wel kunnen zien op tv, die zijn ook een beetje koekoe. maar die stem kwam maar terug. En ik weet nog op een gegeven moment, ik zag het niet meer zitten, het was donker, het was duisternis over mij. Gevoelens, maanden en maanden lang slechte gevoelens. Maar die stem van mijn tante kwam er toch door. Bid tot Jezus, bid tot Jezus. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb toen uitgeroepen, als daar een God is, help me. Ik was atheïst, ik geloofde niet in God. Maar toch had ik... Ik was met mijn rug tegen de muur. Ken je dat? Ken je dat als je niet anders kan? Er zijn veel mensen die tot de Heer komen. Wanneer dat ze met hun rug tegen de muur worden gezet. Door omstandigheden in het leven. En dat is de wereld van vandaag. Het is wat het is. En God laat deze duisternis toe. God laat het toe. Al die slechte zaken. Omdat het een gevolg is van wat wij zaaien. We oogsten wat we zaaien. Maar God laat het toe in de hoop dat er mensen gaan opstaan en gaan beseffen, hey, is dit alles wat er is in het leven of is daar iemand die om mij geeft? En het antwoord is ja, er is iemand, er is een schepper, amen, die om ons geeft. Het is niet zo'n onpersoonlijk iemand, ken je dat, als je zo naar de Andes gaat, in die religie waar je zo aan die dingen moet draaien, zo, en zo onpersoonlijk gewoon, bijgeloof is het eigenlijk in de hoop dat de goden u gaan geven wat je verlangt. Dat is niet wie de God is van de Bijbel. Amen. Hij is een persoonlijke God die om je geeft, die het begin kent van jou en die ook het einde kent van jou. En hij wil betrokken geraken in je leven. Hij wil tonen hoe graag hij je heeft lief gehad door Jezus Christus openbaren. Waar was ik? Ja, dus af en toe wil God testen, die bekering dat je daar had met je rug tegen de muur, was het een oprechte bekering? He? Want we weten meestal hoe lang duurt een bekering. Meestal totdat de situatie is omgedraaid, nietwaar? We bidden, oh God, help mij. Oh God, als daar een God is, help mij. En opeens God begint te antwoorden. Hij antwoordt je gebeden. Hij verandert je situatie. Je krijgt een nieuw hart, je bent een nieuwe schepping. Alles verandert. Hoe prijs de Heer, ik heb een nieuwe... En een half jaar later is je bekering nog oprecht. Want God is niet geïnteresseerd om alleen je situatie te veranderen. God is geïnteresseerd, amen, om een relatie te hebben met jou, gebaseerd op vertrouwen. Niet alleen maar wat hij kan doen voor jou, maar wie hij is. Amen. En dus, ja, er komen nadien, want het is geen belofte. Als je tot de Heer komt, dat alles goed gaat, roze geur en maneschijn. Nee. Er gaan momenten komen dat mijn geloof getest wordt. En dan moet ik in mezelf gaan kijken. Dan moet ik zeggen, Vader, ik weet dat ik 6 maanden geleden heb uitgeroepen, maar er is hier een situatie en de schrik... Oh, het is weg. De schrik omvat mijn hart. Ken je dat alles meegemaakt? Dat gevoel? Wanneer de schrik je om het hart slaagt, wanneer je bevreesd wordt, wanneer we angstig worden... Voor alles en nog wat, wanneer er een tegenstander, niet letterlijk, altijd, voor je staat die afkomt met een imposant leger, zoals met Josafat. Vader, kun je even die dingen wegdoen? Een tekst. Amen. Soms komt er inderdaad een leger op je af, en dan hebben we het niet over een echt leger natuurlijk. Een leger van demonische leugens, situaties die jou proberen te manipuleren om toe te geven aan je angst. Ik heb het al veel meegemaakt. Amen. En dan is de vraag, wat gaan we doen? Hoe gaan we daartegen vechten, zuster Hilde? En onze eerste reactie tegen vrees is proberen op te lossen in eigen kracht. Dit afbeelding die ik vorige week heb gemaakt, zal volgende week wel duidelijk worden. Volgende week deel 3. Zeker terugkomen. Dit is het middengedeelte. Volgende week deel 3. Maar zo, waar was ik? Onze eerste reactie is om het op te lossen in eigen kracht. We proberen manieren te vinden om de bron van die vrees uit te schakelen. We willen het zo snel mogelijk, want niemand houdt van dat gevoel van angst. En soms kunnen het gewoon gedachten zijn die tot je komen. En die nog niet eens realistisch zijn. Maar ze vormen gewoon een bolwerk in je hersenen, in je denken. Je kan er niet onderuit. Het weegt zwaar op je. Alsof er 100 kilo op je schouders ligt. Je kan er niet van slapen. Je ligt er steeds aan te danken. Het kan zijn een angst voor morgen. Het kan zijn angst voor personen. Amen. En we willen er vanaf. En we willen het liefst zelf doen. Want we denken, wat we zelf doen, doen we meestal beter. We willen controle over de situatie, nietwaar? Dan kan ik mijn angst controleren. Amen. Zodat angst ons niet controleert. Jehoshaphat had twee opties. Hij kon beginnen ijsberen toen hem dat leger af... pas op, zijn angst was reëel. Hè? Hij had juist een veldslag verloren. Met Achab, die slechte koning, Stoemerik. Hij had juist de veldslag verloren. Zijn leger was de helft minder, hè, van Jehoshaphat. En nu staan daar opeens, hoeveel eten waren het? Ik denk 3, hè. 3, Moabit, Imi, ik heb ze niet geteld. Er waren 3 legers voor zijn deur, dus Cornelia. Ik zou schrik krijgen. Ja, mijn leger is in frutten van één, zoals we het in de Kempen zeggen. En daar staan nu 3 andere legers voor de deur. Die kunnen gewoon binnenkomen en ons compleet, zeg ik dat, annihilaten, vernietigen. Dus hij had inderdaad, hij was goed bezig. Hij had dingen gedaan voor de Heer. Iedereen komt terug tot de Heer. Maar daar staat ineens dat leger voor de deur. Hij had beginnen ijsberen en kunnen denken van, wat moeten we hiermee doen? Waar zijn mijn generaals? Oh, we moeten iets gaan doen. Hè? Hoeveel wagens hebben we? Hoeveel paarden hebben we? Hoeveel manschappen hebben we nog over? Wat moeten we doen? Misschien kunnen we binnen tot de Baals. Baals. Nee, die Baals, dat zijn afgeholen. Kunnen we misschien niet doen. En hij werd dus nerveus. En dat had hij kunnen doen. Of wat hij ook had kunnen doen, en dank de Heer dat hij dat heeft gedaan. We kunnen verder lezen. 2 Kronieken, hoofdstuk 30, vers 3. Jehoshaphat schrok hevig en hij besloot, vers 3, hij besloot de Heer om raad te vragen. Wie besloot hij om raad te vragen? De Heer. Kan iemand zeggen de Heer? Amen. Nu, hij had iedereen, Jan en allemaal, om raad kunnen vragen en paniekerig kunnen zijn. Maar dank de Heer, het eerste wat in zijn gedachten kwam, Yahweh moet hierin betrokken worden. Hè? Hoofdletters, dat wil zeggen Yahweh. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen, om de Heer om raad te vragen. Wauw. Je hebt het misschien niet opgemerkt. Maar alle steden van Juda kwamen ze bijeen naar Jeruzalem. Dat was de hoofdstad. Om de Heer om raad te vragen. Ongekend. Was een opwekking, zus Kamatje. Een opwekking. Hoe kwam die opwekking? Omdat Jehoshaphat ervoor had gezorgd dat iedereen de Heer begon te kennen in het land. En nu horen ze, we hebben een probleem. We moeten de Heer om raad gaan vragen. Hij is onze vader. Hij is onze legeraanvoerder. Hij is onze beschermer. Amen. Halleluja, broers en zusters. We moeten elkaar het woord van God aanleren. We moeten onze kinderen leren over wie God is. Wat de Heer voor ons gedaan heeft. Waarvoor ze hier op aarde is. Waarom ze de Heer moeten dienen. Hoe dat ze de liefde van God kunnen ontvangen. Dat wanneer dat er een leger aan hun deur staat, wanneer dat ze opgroeien als tiener in een heel moeilijke omgeving van vandaag. Amen. En soms zijn we zo negatief over onze jeugd. Pas op, ik ben ook negatief over onze jeugd. Ik ben een leerkracht, ik zie ze elke dag, die tieners. Dus 14 en 18 jaar, en die doen soms zotte dingen. Amen. En wij als ouderen denken van, die jeugd van vandaag. Hè. Het is altijd hetzelfde. Nu, de ouderen onder jullie, ik denk dat jullie waarschijnlijk hetzelfde waren toen dat je zelf in de jeugd zat. Amen. Dat je ook kattenkwaad hebt uitgehaald misschien. Nu is dat op een ander niveau. Nu is dat met smartphones. Nu is dat met cyberpesten. Nu is dat met foto's van elkaar nemen. En doorsturen. Je wilt niet weten wat wij al hebben gezien en meegemaakt. Amen. Het is verschrikkelijk waarin, de omgeving waarin onze jeugd moet opgroeien. Maar ik wil maar zeggen, wanneer dat ze Jezus in hun hart hebben. He? En we leren ze de wegen van de Heer. Amen. Wanneer ze geconfronteerd worden met zo'n zaken als ze worden uitgelachen. Wanneer met van alles en nog wat. Dat het eerste dat in hun gedachten komt is, ik ga naar de Heer om raad. Amen. Mijn mama, mijn papa heeft me geleerd, amen, om te bidden tot de Heer voor vergeving. Mijn papa en mama heeft geleerd om steeds het goede te doen, want Jezus is goed en Jezus woont in mij. Amen. Mijn Bijbel zegt mij om de andere wang te keren. Amen. Zoals Jezus mij heeft aangeleerd. Amen. We bidden Jezus' naam, dat is wat dat ze beginnen te herinneren. Niet dat ze in het vlees gaan reageren. Jij hebt iets tegen mij gedaan, ik doe 10 keer zwaar terug. En dan zien we de beelden van vandaag. Een paar maanden geleden was er een vechtpartij aan onze schoolpoort. 5 jongens op 1 jongen, die werd gewoon neergebokst. Terwijl dat de rest erbij stond met hun smartphone te filmen. Echt waar, het is opnieuw gekomen. Dat was mijn school. Amen, een goede school, nog nooit meegemaakt zoiets. Dan bracht mij iemand anders, ging over een meisje en weet ik veel wat nog wat. En wat doet de jeugd van vandaag? Die staan erbij en ze lachen ernaar. Dat zijn mensen die Jezus niet kennen. We moeten daar niet kwaad op zijn, want ze weten niet beter. Het is zoals Jezus zegt, Vader vergeef ze, want ze weten niet beter. Amen. Ze zijn opgegroeid zonder Jezus. Het enige wat ze hebben gezien is kwaad en vergelding. En ik moet zien dat ik de eerste ben. Ik moet zien dat ik bovenaan zit, want anders gaan ze dat tegen mij doen. Ze reageren vanuit angst. En ze willen die angst niet. Ze willen niet uitgescholden worden, dus ze gaan zelf uitschelden, dan worden zij niet uitgescholden. Amen. Nu, dat zijn tieners. Maar volwassenen zijn niet veel beter. Amen. Amen. Kijk maar nou de toestand van de wereld vandaag. Maar goed, ik wil terugkomen naar mijn preek, sorry. Jozefat had het woord van God verkondigd, ze komen allemaal samen. Hij kondigt de vaste tijd af, prijst de Heer, dat is een opwekking, iedereen komt af. Ik vraag me af, als ik een vaste tijd afkondig, als ik oproep tot gebed, tot samenkomst, hoeveel zouden antwoord geven op die roep? Amen. Ben je met mij? Ben je met God? Gaan we tezamen de vijand tegemoet of willen we het alleen proberen? Amen. Van mij mogen we het alleen proberen thuis, maar weet wel dat je een woord van de Heer gaat missen. Wanneer we samenkomen, is dat niet om karaoke te zingen. En leuke liederen te zingen. Wanneer we samenkomen, is dat om het woord, zoals broeder Emmanuel heeft gedaan, om het woord van God te ontvangen, mee naar huis te nemen, halleluja, en in de praktijk om te zetten. Amen. Halleluja. Dus, wat moeten wij doen? Bij situaties die uitzichtloos zijn. Wel, ten eerste, los ze niet op in uw eigen kracht. Puntje nummer 1. Nee. Zoek en roep de hulp in van de Heer. En dan hebben we het niet over een kort gebedje. Soms kan dat kort zijn, als het maar met je hart is. Amen. Maar het moet vanuit de diepte zijn van je ziel. Heer Jezus, we kunnen niet anders dan uw hulp aanroepen. Deze vijand is te groot. Deze situatie is uitzichtloos. Er is niemand anders die ons kan helpen buiten u. Ze maakten zichzelf, met andere woorden, nederig. Amen. Ze maakten zich nederig. Maar Jozefat liet het daar niet bij. Hij ging verder. Dus hij riep. Samen, vasten, nederig maken. En dan zegt hij in 2 Kronieken 20, vers 5. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Jozefat naar voren. Ja, en dan begint hij te bidden, vers 6. Hij zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Ze gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam dat ze inwijden met de woorden... Oké, want er zijn 4 ingrediënten... Die voorkomen in Jozefat zijn gebed, die wij ook kunnen gebruiken. Amen. In onze gebeden. Ik weet, Jezus heeft het ons onze vader aangeleerd. Hè? Heeft dat aangeleerd als een type gebed. Ja? Het is niet iets dat je verbatim over en over en over en over opnieuw moet opzeggen. Hè? Nergens in het Nieuw Testament vinden we trouwens dat apostelen of leerling van Jezus het onze vader telkens opnieuw opzeggen. Nee, hij gaf een voorbeeld van een gebed. Gebruik de ingrediënten. Van dat gebed, om je eigen gebed te maken, tot de Heer. Jozefat gebruikt ten eerste, ja, hij erkent God als degene die heerst over alle dingen. Hij prijst de kracht en macht van God en beleidt hem als enige die alles in controle heeft. Amen. Onze Vader, geheiligd zijt uw naam. Uw rijk komen. Amen. Er is niemand anders, er is niemand groter. Amen. Er is niemand beter. Vader, u heeft alles in uw handen. U heeft besloten, Vader, om alle koninkrijken in uw handen te nemen. En u doet wat u pleziert. Hier staan wij nu als uw volk. We staan hier als uw volk. Wij zijn uw volk. Wat zijn die vijanden? Wat doet die hier? Heer, gij hebt alles in controle. Dat moet hij eigenlijk zeggen. En dan zegt hij, we zijn, ten tweede, vers 7, hij zei, u onze God. Oké, ze hebben nog vers 7, waar is dat hier? Daar. Hij zegt, u onze God, dat wil zeggen, hij maakt het persoonlijk. Zoals Jezus ook zijn gebed persoonlijk maakt, onze Vader. Weet je, toen hij Jezus dat zei, in Matthäus is dat trouwens, dat dat revolutionair was in die tijd. Want de Joden van de tijd van Jezus, zij gebruikten niet de term onze Vader. Dat was God, een soort van afstandelijke God, waarvan ze schrik hadden gekregen, want hij had hun gestraft door Jeruzalem te vernietigen in 586 voor Christus. Maar wat, ze gebruikten niet die term onze Vader, maar Jezus kwam op de scène en hij gebruikte wel die term onze Vader, mijn Vader. Ik ben van jou, jij bent mijn Vader, ik ben je kind. Amen. Wanneer is de laatste keer dat je God hebt genoemd? Je vader, je papa. Het klinkt zelfs respectloos. God, ik kan toch niet papa noemen? Laat die toch niet papa noemen? Wel, hij is je vader, hij is je schepper, hij is je God. Het belangrijkste is, hij is een persoonlijke God, hij is mijn God. Amen. Het is niet alleen de God van Emmanuel, de God van mijn moeder, hij is mijn God. Want soms hebben we zo de indruk van, God heeft mij vergeten. Kijk niet meer naar om. Oh ja, hij kijkt om naar Manuel, die staat hier altijd te dansen. En hij is altijd goed gezin. En hij is altijd aan het prijzen. Altijd gelukkig. Oh ja, hij doet mirakels voor broeder Emmanuel. Want ik zit hier in de miserie. Altijd hetzelfde. Je moet je niet vergissen hoor. Iedereen van ons maakt moeilijke momenten mee. Maar amen, amen. Je moest eens weten, de tijden dat ik op zondagmorgen werd aangevallen door depressies, door angsten, door stemmen die mij bijna fysiek immobiliseerde. Omdat de duivel mijn onderbus zijn. Ik weet niet van waar dat komt, die aanval. Ik weet het niet. Ik wil niet te veel glorie geven aan de duivel. Maar hij mag niet naar de gemeente komen. En dan kan je kiezen. Ja, ik blijf hier. Ik voel me niet goed. Ik kan mijn vader op baan. Pakt jij een keer de dienst door? Had ik allemaal kunnen doen. Maar toch om een of andere reden vindt er een kracht in mij. Dat zegt, Vader, halleluja, help me hierdoor. Amen. Om naar uw huis te komen. Om uw eer te geven. Om uw prijs te geven. Want u bent het waard. En vanaf dat moment dat we die stap toch zetten in geloof. Dat we toch gaan aanbidden. Dat we toch gaan kiezen. Ik ga wel komen. Of ik moe ben. Depressief, gelukkig, ongelukkig, rijk, arm, wat het ook is. Amen. Ik ga in het huis van de Heer staan. Amen. En ik moet u zeggen, vanaf het moment dat ik binnenkom, amen, het verdwijnt allemaal. Amen. Het verdwijnt allemaal. En de Heer is daar. Amen. En hij helpt me. Amen. En hij helpt jou, want hij is jouw God. Hij is mijn God. Ik ben zijn zoon. U bent zijn dochter. We zijn zijn volk. Amen. In het Nieuwe Testament zijn we eens te meer zijn volk. De Bijbel zegt het heel duidelijk in het Nieuwe Testament. U bent een uitverkoren geslacht. Dat is wat Petrus zegt. Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht. Een heilige natie. Uitverkoren door God. Uit de duisternis gehaald om zijn licht te stralen. Amen. Dat is wie we zijn. Dus als jij ergens in je gebed, in je uitroep tot de Heer, kunt zeggen, Vader, u bent fantastisch, u bent alleen eerst, u bent schepper van hemel en aarde, ja, u bent fantastisch groot, maar niet alleen dat, u bent mijn God. Amen, het is niet zo ergens een God die ergens op een afstand, kennen dat, op een berg, op een troon zit en daar zo met een bliksemschicht in zijn hand zit, zo. Ik ben heerser, ja, ik kan heel verkeerd doen, tjaka, dood. Volgende. Ja, iemand goed, jij hebt goed gedaan, goeie jongen, kom maar bij mij, kom maar. Nee, hij is niet zo'n afstandelijke God. Dank u, Jezus. Ten derde, wat doet Josafat? Ten derde. Als we verder lezen, vers 8, we gaan even lezen tot 11. Hij begint de geschiedenis van Israël op te zeggen. Ze gingen er wonen, bouwden een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden. Dus Josafat zegt, Vader, onze God, wij hebben hier uw tempel gemaakt. Hè, in Jeruzalem. En zoveel jaren geleden, Salomon heeft die tempel gemaakt trouwens. Ja. En Salomon had toen gezegd, vers 9, wanneer enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood. En wij ons voor deze tempel voor u opstellen. In deze tempel immers woont uw naam. En u in onze ellende aanroepen. Aanhoor ons dan en kom ons te hulp. Okay? Dat is wat Salomon, denk 200 jaar, denk ik, voor deze evenement. Ongeveer 150 jaar voor deze evenement. Toen hij die tempel had ingeluid. Ken je wel, met de glorie van de Heer dan neerkwam. En Salomon had gezegd, Vader, dit is uw plaats. Als wij ooit slecht doen, ja. En we worden bedreigd door hongersnood. En we worden bedreigd door vreemde legers. Als wij uw naam aanroepen, ja, in deze plaats. Kom ons dan te hulp. En de Heer had geantwoord tijdens dat gebed. Ga maar lezen in 2 Koningen staat verhaal. Hij antwoordde met vuur. In de tempel, de offers en de glorie van de Heer. En de Heer had gezegd, ik zal het doen. En nu, 200 jaar later, staan ze inderdaad voor een probleem. Maar weet je wat Jozefat deed? Jozefat stond op de belofte van God en zijn woord. Hij wist wat God had gezegd 200 jaar voorheen. Hè? Als wij op uw naam roepen, zult u ons komen helpen. En Jozefat stond daarvan. God, mijn God, amen, uw volk staat hier. Ja? En we worden omringd door vijanden. U heeft 200 jaar geleden gezegd, amen, dat u ons te hulp zou komen wanneer we op uw naam roepen. Wel, hier samen nu. En we roepen op uw naam. En we vertrouwen erop dat hulp komt van u. Amen, je moet je woord kennen. Nieuw Testament heeft nog betere beloftes dan het Oude Testament, zuster Hilde. Wist je dat het Nieuw Testament, amen, betere beloften heeft, een beter verbond heeft dan het Oude? Dat is de reden waarom dat ze het Nieuwe Verbond noemen. Omdat het Oude technisch gezien niet werkte, amen. Maar dank de Heer voor het bloed van Jezus dat ons betere beloftes geeft dan het Oude. En daardoor kunnen we zeggen, Vader, niet wat Jozefat heeft gezegd, niet wat Salomon heeft gedaan, niet wat David heeft gedaan, zelfs niet wat Petrus heeft gedaan, maar van wat jij hebt gedaan en gezegd aan het kruis. Heer, u heeft dat gezegd, u zult me nooit verlaten. Ik kan het hier lezen, Matthäus 28. U zult steeds bij me zijn, amen. U leest als wij in geloof erop uittrekken, dat we mirakels gaan zien, dat we kunnen bidden en dat we demonen kunnen uitdrijven, sta je toch in? En dat we in vreemde tongen zullen spreken wanneer de Heilige Geest komt. En wat lees ik hier nog aan? Dat we een uitverkoren geslacht zijn, dat we een heilige natie zijn, dat we het licht hebben ontvangen. Ik heb hier ook ergens gelezen dat wanneer het evangelie wordt verkondigd, dat het heel de aarde gaat omvatten tot u terugkomt. Ofwel is Jezus de grootste leugenaar uit de geschiedenis van de mensheid. Ofwel moeten we op hem vertrouwen. Amen. En zullen we het zien gebeuren in de praktijk. En daarom zijn we hier samen. We hebben het. Ik heb het althans. Ik hoop jullie ook, want anders zijn jullie een tijd aan het verdoen. Niet waar? Maar, ik heb het ervaren. Ik heb het ervaren. God heeft dat gebed 23 jaar geleden in mijn kot in Jette, heeft hij beantwoord. Op mijn knieën toen, God als haar een God is. Amen. Ik wist nog niks over beloftes of zo. Ik ken ze nu. En ik sta erop wanneer de angst rond mijn hart probeert te omvatten. En ik sta op zijn belofte van, Vader, dit is niet het einde. De duivel heeft niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. Amen. Houd mijn geloof intact. Houd mijn hart intact, Vader. Ik weet dat u het wil. Ik weet dat u het doet. In Jezus' naam. In ieder geval, God heeft mij geantwoord. Amen. Hij heeft mij zijn geest gegeven. Halleluja, hij heeft mij een zonde rein gemaakt. Amen. En ik ben nu heilig verklaard en rechtvaardig in de ogen van God. Amen. Dat is het goede nieuws. Dus sta op de belofte. Een van die beloften dat ik ook ergens heb gelezen. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Belijden we onze zonde? Sorry, heb ik die in de tekst staan, vader? Waarschijnlijk niet. Zat die erin? 1 Johannes hoofdstuk 1? Nee. 1 Johannes 1, vers 9 zegt, belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Ik heb juist het voorgelezen in de Bijbel. Het is niet omdat dat niet op het scherm komt, dat dat niet waar is. Kijk zelf in 1 Johannes, de brief van Johannes. Die zegt van, dat is een belofte. Amen. Heeft iemand onder jullie gezondigd? Ja. Belijden we onze zonde, amen, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is onze zonde vergeven. Dank u, Jezus. Halleluja. Het enige wat ik nodig heb om mijn zonde te vergeven, amen, halleluja, is een nederig hart. Halleluja. dat buigt zijn hoofd voor de heerser van schepper van hemel en aarde, dat hem herkent, u bent mijn God, u heeft het gedaan voor mij, vergeef mijn vader. En hij zegt, ik ben trouw en rechtvaardig, mijn bloed van Jezus, vergeef mij. Amen. Kan iemand zeggen, dank u, ik kan eindigen. Vierde punt, Bruno, kan je me komen helpen? Amen. Laatste punt dat hij in zijn gebed aanhaalt, vanaf vers 12. Kunt u vers lezen? Waar zijn we? Oké. God straf u hen af. Dat zijn de vijanden. We zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. We weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Heb je het door, Cornelius? Hij zegt, deze legermacht, ja, daar kunnen we niet tegenop. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Amen. Halleluja. Wij weten niet wat we moeten doen. Laat onze ogen gevestigd zijn op de bevrijding van Jezus Christus. Amen. Halleluja. En pak die vier ingrediënten samen. Ik zal ze nog even herhalen. God erkennen en prijzen als heerser over alles. Beroep doen op zijn barmhartigheid en vadersliefde, want hij is je vader, hij is je God. Amen. Sta op zijn woord en zijn beloftes. En ten vierde, laat er een complete afhankelijkheid zijn naar hem toe en niet van jezelf. Amen. Op u zijn onze ogen gericht. Vader, wij kunnen deze vijand niet aan. Dat is waar. Dat is waar. Ik kan hem niet aan. In mijn eigen kracht zit ik een matje. Ik kan hem niet aan. Zolang dat wij denken, ik kan hem wel aan, zijn we nog altijd afhankelijk van onze eigen kracht. Maar vanaf het moment dat je zegt van vader, dit is buiten mijn macht. Ik weet niet wat ik moet doen. Vanaf dat, in mijn ogen zijn op u gericht. Weet wat ik altijd, als ik het moeilijk krijg, iemand heeft ooit tegen mij gezegd van, vraag aan de Heer hoe je hiermee moet omgaan. En God zal het wel laten zien. En dat leert mij om los te laten. Als ik een situatie heb buiten mijn controle, die ik niet kan oplossen, amen, er is iets gebeurd, er is iets gezegd, weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat je kan zeggen van, vader, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik hiermee omgaan? Toon het mij. Ja? En ik probeer het los te laten. En op de een of andere manier stuurt God een woord. Laat er een bijbelpassage in me laten opkomen. Een preek dat ik zie. Een telefoontje dat ik krijg van iemand. Of de situatie los ik vanzelf op. Maar ik probeer het op die manier mijn ogen gefocust te houden op degene van wie mijn hulp komt. En weet je wat het antwoord was na dat gebed en dat vasten? Hoe doe je man wel? We zullen een keer lezen in vers 14. Ja? Er kwam een profeet in het midden. Ja? Asaf noemde die profeet. En tijdens dat ze aan het bidden waren tot de Heer en zich nederig maakten, werd hij gegrepen door de geest van de Heer. En hij zei, Juda, Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed. Dit zegt de Heer. Ja? God ging een antwoord geven. Zuster Kamachi, luister wat hem zegt. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Amen. Halleluja. In het Engels klinkt dat toffer. For the battle is not yours, but the battle is the Lord's. Dat klinkt toffer, hè? Alles in het Engels klinkt toffer. The battle is not yours. Ja. The battle is the Lord's. Amen. We willen soms allemaal strijden. Ja? Vooral wij mannen met veel testosteron. Zit een beetje in ons DNA. Hè? We willen strijden. We willen daar ook mijn speer. Wat, iemand met een speer op mij afkomen? Ik pak ook een speer. Maar het is allemaal kapot. Ik ben sterker. De Heer zegt, nee. Vandaag niet. Vandaag niet, mannen. Vandaag niet. Je hebt je hoop en vertrouwen op mij gelegd. Ik ga het voor jullie oplossen. Want dat gevecht hier, hè? Dat gevecht is niet voor u. Ja? Prijs de naam van Jezus. Het is van mij. En ik ga er zorg voor dragen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Maar we gaan even verder, want hij zegt nog iets meer. Maar die van God, ga hun morgen tegemoet, de vijanden. Zij trekken nu over de pas van Cis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruzalem, zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af en dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie Juda en Jeruzalem bijstaat voor jullie de overwinning. Kan iemand zeggen overwinning? victory. Halleluja. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga u morgen tegemoet. De Heer staat jullie bij. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Voor degenen die het verhaal al hebben gelezen. Jullie kennen het vervolg, hè? Maar dat is voor volgende week. Amen. Dat is de sequel. Prijs de naam van Jezus. God had hun duidelijk gemaakt. Kijk, omdat jullie zo naar mij uitroepen, in geloof, in vertrouwen. Je haalt het woord erbij. Je herinnert mij aan mijn eigen belofte, zegt God. Oké, ik zal voor je vechten. Ik zal voor je vechten. Je wilt het niet doen in je eigen kracht. Goed, mijn kind. Goed, mijn zoon. Goed, mijn dochter. Amen. Want je kan het ook niet zelf aan. Maar ik ben daar om u te helpen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. De miserie van heel de wereld is omdat mannen en vrouwen hun ego en hun trots niet opzij kunnen zetten. Niet kunnen erkennen dat er een God is, amen, die groter is, die beter is, die liever is, amen. En het zelf willen doen in hun eigen macht. En ze willen domineren en regeren. En ze willen slag leveren en ze willen vijanden uitmoorden. Maar er is een oplossing gekomen. Jezus is gekomen, amen. God zei tegen de wereld, jullie hoeven deze slag om de zonde niet te leveren, want jullie kunnen het niet zelf. Niemand is heilig genoeg. Niemand is goed genoeg om in mijn heiligheid te komen. Maar weet je wat? Ik ga zelf komen. Jezus, dank u. Hij heeft onze overwinning behaald, nietwaar? Hij heeft de overwinning behaald. En omdat hij de overwinning heeft, heb ik de overwinning. Want ik stel mijn geloof en vertrouwen in hem. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Kan je kanaal 2 opzetten, alsjeblieft? Halleluja. Halleluja. Ja, boko shandarabakas. En ook kanaal 13, denk ik. Naast de gitaar. Gitaar en daarnaast. Dankjewel. Halleluja. O, Vader, laat uw aanwezigheid vandaag in deze plaats neerdalen, Heer. Als we het laatste lied zingen, Heer. In de naam van Jezus. Heer, als we uitroepen naar uw naam, Jezus. Halleluja. Als we uitroepen en in deze plaats verzameld zijn, Heer. Laat ons, Heer, uw aanwezigheid merken. Laat ons uw aanwezigheid voelen, Heer. Laat ons die stille stem, Heer, in ons hart, Heer, Jezus, ervaren. Halleluja. Kusje, parabakas, Jan, alsjeblieft. Zie het op, Jan. Halleluja. Kibarabakas, Toroboko, Shandarabahas, Zie het aan. Helemaal rechts. Thank you, Lord. Halleluja. U hebt steeds uw trouw getoond, en deze waarheid is mijn.